Vanmorgen deel 3 in de preekserie Christen zijn in de stijl van Jezus. Nogmaals, dat klinkt overbodig, want christen betekent als Jezus. Maar goed, om het even te benadrukken, christen zijn in de stijl van Jezus. Mocht je deel 1 en deel 2 gemist hebben, dan raad ik je aan om deze alsnog via de website te gaan beluisteren. Want weet je, alhoewel je iets uit elk deel afzonderlijk eruit kan halen, vormt deze preekserie wel een geheel. En al heb je deel 1 en 2 niet gemist, raad ik je aan om deze alsnog of tot meerdere malen toe te gaan beluisteren. Want weet je, af en toe word je hier gewoon afgeleid en dan ben je het even kwijt en dan kan je het alsnog terugluisteren om datgene op te pakken wat je gemist hebt. Dus calvarychapel.nl, ga naar de mediaknop, dan zie je de 10 meest recente preken en ze staan daar heel mooi geordend. En je kan het gratis beluisteren online, zelfs gratis downloaden. Dus ik weet dat wij Nederlands van houden. Nogmaals, de grote vraag die deze preekserie beantwoordt is, wat voor God is God? Wat voor God is hij? En wat voor type is hij? Wat voor type God is God? Wat voor iemand is God nou eigenlijk? Nou, deze vraag wordt door God zelf beantwoord in en door de persoon Jezus Christus. In Colossenzen 2 vers 9 zegt Paulus dit over Jezus. In Jezus woont het hele wezen van God in een menselijk gedaante. In de persoon Jezus Christus woont het hele wezen van God in een menselijk gedaante. Het is dus terecht dat Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, omdat Jezus 2000 jaar geleden naar de hemel terugvoer, kunnen wij hem vandaag de dag niet in levende lijven zien. Maar daarom heeft God ons de Bijbel gegeven. Daarom heeft hij ons de Bijbel gegeven, waarin Jezus zichzelf aan ons openbaart. En weet je, alleen de christen die zichzelf toewijdt aan het biddend, zoekend en kloppend lezen en bestuderen van de Bijbel, zal Jezus gaan kennen zoals hij gekend wil worden en zoals hij daadwerkelijk is. Ik denk dat te veel mensen een verkeerd beeld van Jezus hebben, omdat ze niet naar de bron gaan om hem te leren kennen. En mensen, dit is de bron. En daarom besteden wij ook zoveel tijd aan de Bijbel. Nou, waar wij ons vooral in deze preekserie gaan op richten, is de belangrijkste. De Bijbel zegt op meerdere plekken in de evangelie, heeft hij het over de belangrijkste, oftewel de eerste, de voornaamste in het koninkrijk van God. Nou, wie is de belangrijkste, de eerste, de voornaamste in het koninkrijk van God?
Jezus.
Jezus, amen. Het gaat om Jezus. Jezus zelf. Hij is de belangrijkste, de eerste, de voornaamste in het koninkrijk van God. Dus wanneer Jezus het in onze evangeliën heeft over de belangrijkste in Gods koninkrijk, dan heeft Jezus het over zichzelf. En als je oplettend door de evangeliën nu heen gaat lezen, dan zal je dat het heel vaak voorkomt. De belangrijkste in het koninkrijk van God. Dus let daarop. Dit laat ons zien wie hij is. Wie Jezus is, wie God is. Wat voor iemand hij is, wat voor type hij is. Wat voor God hij is. En tot nu toe hebben wij 3 eigenschappen van Jezus behandeld. 3 eigenschappen van God behandeld. Ik verwacht niet dat jullie dat allemaal heel goed herinneren. Maar er zijn 3. Weten jullie wat die 3 zijn? 1 van de 3? De eerste was dienaar van allen zijn. Dienaar van allen. De tweede was geen heerschappij of macht voeren over een ander. Ondanks dat wat sommigen ons leren, Jezus voert geen macht over ons. Niet zoals de mens dat zou doen. En het derde was voorbeeldgedrag. Oftewel, leiden door 1, het goede voorbeeld van Jezus na te volgen. En 2, zelf het goede voorbeeld voor anderen te zijn. Nou, vanmorgen gaan we verder met een voor het menselijk begrip, een zeer onwaarschijnlijke eigenschap van de almachtige God. Want deze almachtige God heeft door de kracht van zijn woord het gehele universum niet alleen geschapen, maar hij houdt de boel elke dag bij elkaar. Door zijn woord. Dus deze almachtige God. Als je nagaat, de rotatie van de aarde, het duurt, de rotatie van de aarde om haar as heen, dat duurt ongeveer 24 uur. Nog net geen 24 uur. De afstand die wordt afgelegd in die 24 uur hangt af van de plaats op aarde waar iemand zich bevindt. Ja? Bij de evenaar maak je een volle ronde. Terwijl als je op de Noordpool staat of op de Zuidpool, ja, dan draai je gewoon zo een ronde mee. Dus dan maak je geen afstand. De omtrek van de aarde aan de evenaar is ongeveer 40.074 kilometer. Heel wat. Om die afstand in 24 uur af te leggen, moet de aarde een snelheid bereiken van zo'n 1674 kilometer per uur. Dat is sneller dan mijn Toyota. Ook die van jou, Thomas. Nederland ligt natuurlijk veel hoger dan de evenaar, op ongeveer 52 graden noordbreedte. En dit betekent dat wij in Nederland dagelijks, dagelijks bijna 25.000 kilometer afleggen met een snelheid van zo'n 1000 kilometer per uur. Daar staan we nog bij stil. Ik wil even een foto laten zien. Als dat kan. De draaimolen. Jullie hebben vast wel in je eigen kindertijd of met je eigen kinderen of kleinkinderen op zo'n draaimolen gespeeld. Nou, wat gebeurt er met dat kindje? Ja? Dat kindje daar, die daar gewoon heerlijk zit. Wat gebeurt er met dat kindje als die twee vrouwen met al hun kracht de draaimolen ineens keihard rond laten draaien? Ja, die valt eraf. Door de verhoogde snelheid, door de verhoogde, dat noemen ze centrifugale kracht, zal het kindje van die draaimolen gewoon afgeslingerd worden. En luister, dit met een snelheid van hooguit 10 kilometer per uur. En dat is misschien zelfs overschat. Waarom worden wij dan niet van de aarde afgeslingerd die ten hoogte van Nederland met een snelheid van zo'n 1000 kilometer per uur ronddraait? Ja, zwaartekracht. Leg mij dat maar eens uit. Ik weet, het is een wet van zwaartekracht. Maar leg dat maar eens uit. Ja, dat heeft met magnetische velden te maken, bla bla bla. Nee. Dat heeft te maken met zwaartekracht, ja, maar wat is dat? Ik ben heel simpel in mijn gedachten. Ik ben niet zo'n... Ik ben niet geleerd, ik heb geen PhD in science en dat soort dingen. Maar ik geloof wat er in de Bijbel staat. En in de Bijbel staat dit, in Colossenzen 1, vers 15 tot 17, staat Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Dat betekent dus niet dat hij de eerste is van alle geschapen dingen. Nee, hij is de eerste, voornaamste, de belangrijkste in heel de schepping. Want door hem, dus door Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En nu komt het. En hij is voor alle dingen. Dat betekent dus hij is voornaamste. Hij was ook voordat alle dingen geschapen werd, was hij er al. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En nu komt het. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, de woorden bestaan tezamen betekenen in het Grieks letterlijk samenkleven. Of het kan betekenen bij elkaar gehouden worden. Dit betekent dat Jezus Christus alles, alle elementen in heel het universum bij elkaar houdt. Dit gaat veel dieper, hè, want er is een studie gedaan over het atoom en de kern en de proton en al die dingen meer. En over positieve charges, what's a charge? Lading, dankjewel. En negatieve lading en dat eigenlijk een atoom niet in elkaar zou moeten blijven bestaan. Maar goed, wat ik hiermee wil zeggen is dat Jezus alles bij elkaar houdt. Jezus is dus degene die ervoor zorgt dat wij niet van de aarde afgeslingerd worden. Terwijl de aarde ten hoogte van Nederland met zo'n snelheid van 1000 km/u ronddraait. Nou, als je erbij stilstaat, hè, de kracht dat nodig is om hiervoor te zorgen, is onmeetbaar. Het is menselijk onverklaarbaar. Maar in dit stuk leert de Bijbel ons dat onze almachtige God Jezus Christus onder andere dit voor ons doet. En er zijn zoveel dingen die hij achter de schermen voor ons doet, waar we totaal geen besef van hebben. Laten we gaan kijken naar wat deze almachtige God Jezus Christus, de belangrijkste, de voornaamste, de eerste in Gods koninkrijk van zichzelf dan zegt. Hij die zoveel kracht heeft, hij die zoveel macht heeft. Laat ons Bijbels openslaan in Matteüs hoofdstuk 18. Als jullie een Bijbel nodig hebben, ik zie daar nog eentje liggen. Iemand? Nee? Oké. Okay. Vanaf vers 1. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, Jezus zei, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Tot zover. In vers 4 zegt Jezus, wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Dus nogmaals, hij heeft het over zichzelf. En dan zien we dus dat de almachtige God, die alles in het universum bijeenhoudt, bij elkaar houdt, zichzelf vernedert als een kind. Ik denk dat als wij het woord vernederen horen, dat wij als eerste denken aan iets negatief. En de wereld heeft het nou eenmaal een negatief gevoelswaarde. Veelal denkt men aan het gekleineerd worden of het beledigd worden, gekrenkt worden, geminacht worden, het op neergekeken worden, gedenigreerd worden, gesmaad worden. Maar dit is niet wat de Bijbel bedoelt met vernederen, althans niet in deze zin. Jezus zegt hier specifiek, wie zich zal vernederen als een kind, die is de belangrijkste in Gods koninkrijk. Nou, wij die al een tijdje meedraaien in het christendom, horen te weten dat de Bijbel ons leert om nederig te zijn. Toch? Ja? Oké. Okay. Nou, alleen heb ik gemerkt dat niet iedereen weet wat dat precies betekent, om nederig te zijn. Sommige christenen denken dat het nederig zijn tot uiting komt in de vorm van een minderwaardigheidscomplex. He, dat is, vaak zeggen mensen, oh, weet je, ik kan helemaal niets voor de Heer betekenen. Ik kan geen zuivere noot zingen, ik speel geen instrument, ik kan niet overweg met computers, ik hou niet van lezen, ik kan niet voor een groep staan. Ik kan alleen heel goed met lege handen komen voor de Heer. En ik ben heel goed in het nederig zijn. Ze zeggen soms ook, ja, weet je, ik wil de Heer alleen maar in alle nederigheid dienen. Want ja, ik kan verder niks. Het enige dat ik ken is om nederig en klein te zijn. En daarom ben ik ook zo nederig. En weet je, als je zo'n iemand hebt, dan reageren mensen, de mensen om zo'n persoon heen met, oh, wat, wauw, wat ben jij nederig. En waarop de persoon dan reageert, ja, dankjewel. Ik wil het eigenlijk zelf niet, het is de Heer in mij. En ik kan me voorstellen dat de Heer dan zegt van, nee, ik heb daar niks mee te maken. Dat ben ik niet. Dat doet hij zelf. Weet je, ik snap dat de meeste van ons tot op een zekere hoogte ja, iets met minderwaardigheid gevoel te hebben. Het is ons aangeleerd. We worden gevormd door ons verleden, onze opvoeding. En we worden misvormd, als ik dat even zo mag zeggen. Ik heb er zelf ook mee te maken. Maar, hele grote maar, om te denken dat het nederig zijn in je leven tot uiting komt in de vorm van een minderwaardigheidscomplex, is dus geheel fout. Zo hoort dat niet. Want als je dit doet, dan ben je niet eerlijk tegenover God. Je bent ook niet eerlijk tegenover jezelf. Je bent ook niet eerlijk tegenover de ander. En nederigheid heeft juist alles te maken met eerlijkheid. Nederigheid heeft alles te maken met eerlijkheid. Kijk, een echt nederig mens heeft een eerlijke kijk op zichzelf. Hij of zij heeft een juiste, een correcte beoordeling van zichzelf, oftewel een juiste assessment van zichzelf. Een nederig mens is iemand die is recht door zee, transparant, zonder pretenties, niet schijnheilig. Een nederig mens is WYSIWYG, kennen jullie dat? WYSIWYG, grafische term, what you see is what you get. Weet je, het is zo verfrissend om met een nederig mens om te gaan. Als hij of zij bijvoorbeeld iets tegen je zegt, dan hoef je je nooit af te vragen van, wat bedoelt hij er nou eigenlijk mee? Het is echt. En wat uit zijn of haar mond komt, is gewoon echt. In deel 1 van deze preekserie had ik een stuk uit Exodus 3 aangehaald, waarin Mozes aan God vraagt wie hij is. Weet u dat nog? En in Exodus 3 vers 13 en 14 staat dit, op de vraag van Mozes. En Mozes zei dus tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij tegen mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. God zei, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Kijk, in alle eerlijkheid, als ik Mozes had gezonden, dan had ik tegen Mozes moeten zeggen, zeg maar tegen de Israëlieten, dat de ik niet heb gestuurd. Yes. Of in plaats van de grote ik ben, de grote als alles mee zit. Heeft jou gestuurd. Maar God is ik ben die ik ben. De grote ik ben. Maar hier geeft God dus aan wie hij is. Trouwens, ik weet niet of jullie het weten, maar in het Johannesevangelie zegt Jezus van zichzelf dat hij ik ben is. Uit mijn hoofd, ik denk Johannes 8 vers 58. Nadat God zijn naam aan Mozes had verteld in dit stuk, zei God tegen Mozes in vers 15, dit is voor eeuwig mijn naam, ik ben. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Met andere woorden, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. En nu komt het allermooiste voor ons dan. En in Efeze 3, vers 14 en 15 staat dat alle wedergeboren christenen in hemel en op aarde naar God de Vader genoemd wordt. Wij worden naar God de Vader genoemd. Met andere woorden, ik heet volgens dit stuk Sten Marinussen, ik ben. Marian Romein, ik ben. Peter Kies, ik ben. Dat is onze familienaam, dat is onze achternaam, want wij worden naar God de Vader genoemd. Maar, dat heeft wel consequenties. Omdat ik Gods naam draag, omdat ik Sten Marinus en ik ben heet, vereist God van mij dat in mij een steeds grotere mate van ik benheid aanwezig zal zijn. En dat vereist eerlijkheid over wie ik ben. Het vereist een eerlijke presentatie van wie ik ben, hoe ik me voel, wat er in mijn leven gaande is, wat ik nodig heb, zonder enige schijn op te houden. Weet je, zo vaak heb je zelf keihard gebed nodig. En dan kom je naar de samenkomst toe. En je weet van tevoren al, want je speelt het scenario af in je hoofd. En je weet van tevoren al dat iemand je zal gaan begroeten en je zal vragen, hoe gaat het met je? En vervolgens zeg je, nou, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ik mag niet klagen. Ik ben een christen. Stel je voor dat een van jouw fysieke lichaamsdelen, daar hebben we het in de eerste preek over gehad, dat een van jouw lichaamsdelen niet eerlijk zou zijn tegen de rest van jouw lichaam. Vroeger in de States hadden mijn ouders in de jaren 70, 80 een elektrisch kookfornuis in hun keuken. En wanneer je zo'n brander op de hoogste stand zette, dan ja, werd het zo heet dat het gloeide. Het werd gewoon rood van de hitte. Maar zodra je die knop uitdeed, dan werd de brander al heel gauw donkergrijs, alsof het uitstond. Je kon het verschil niet zien tussen een hete brander en een koele brander. Het bleef dus heel lang heet. En ondanks dat het niet meer rood was, als je dat aan zou raken, dan zou het gewoon derde graad brandwonden veroorzaken. Nou, stel je voor dat ik met mijn domme hoofd per ongeluk in de keuken sta en zo'n brander aanraak. Het eerste dat ik zou doen is mijn hand in een fractie van een seconde van die hete brander afhalen. En mijn hand zo snel mogelijk onder de koude kraan doen. Waarom? Omdat mijn gezond lichaam, mijn hand, eerlijk is. Oftewel, mijn hand is nederig, het is dienstbaar tegenover de rest van mijn lichaam. De zenuwen in mijn hand geven een eerlijk signaal af aan mijn hersenen, waardoor ik al schreeuwend naar die kraan toe ren. Nu, stel dat mijn hand niet nederig, niet dienend, niet eerlijk is tegenover de rest van mijn lichaam. Stel dat ik mijn hand op die hete brander leg en mijn hand dan zegt, oeh, wat je nu hebt gedaan is heel erg dom. Maar het is beter dat je het voor je houdt. Je moet nu gewoon het hoofd koel houden en niemand laten weten wat je gedaan hebt. Want je weet niet wat de rest van je lichaam van je gaat denken. Nou weet je, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Niet in mezelf, maar ook niet in jullie. Dat zou geen enkel lichaamsdeel van jouw gezond lichaam doen. Echt niet. Probeer het maar een keer. Dat zou geen enkel onderdeel van je gezond lichaam doen. Maar omdat wij over het algemeen de Bijbelse betekenis van nederigheid niet snappen, doen wij dit wel als onderdelen van het lichaam van Christus, de kerk. Door niet nederig te zijn, komt het er eigenlijk op neer dat je tegen God, tegen jezelf en tegen elkaar liegt. Maar dat hoeft niet. dat hoeft echt niet. Sterker nog, God wil het niet. En dat is juist de kracht van nederigheid. In nederigheid houd je op met bedrog. Je houdt op met het liegen over jezelf. In nederigheid beleid je juist de waarheid over jezelf. Je zegt tegen anderen, oké, misschien heb je een bepaald beeld van me dat veel te goed is. Ik weet wat je van me denkt, maar, want ik heb al deze tijd de schijn opgehouden, maar ik wil je de waarheid vertellen over wie ik echt ben. Over waar ik mee zit. Ik wil je vragen om voor mij te bidden. Je bent gewoon eerlijk met anderen over jezelf en waar je gebed voor nodig hebt. Nederigheid betekent gewoon echtheid. Echtheid. En misschien heb je bij het woord belijden het idee dat je alles moet gaan opbiechten. En je vuile was uithangen of dat je alles van je verleden moet gaan opgraven. Nou, dit is niet wat de Bijbel hiermee bedoelt. Kijk, er staat natuurlijk wel in Jacobus 5 dat wij onze zonden, onze overtredingen, onze fouten aan elkaar belijden en dat wij voor elkaar bidden. Maar goed, dat kan je alleen als je eerlijk over jezelf bent. Weet je, het is zo vermoeiend, en dat weet ik uit ervaring, om de schijn op te houden. Of om de waarheid over jezelf verborgen te houden. Kijk, ik begrijp het heel goed. Ik weet, het is mens eigen. En want dat is ook het allereerste wat Adam en Eva deden toen zij na de zondeval zichzelf verborgden. Ja. Zij bedekten zichzelf. Zij bedekten wie zij daadwerkelijk waren. Daarentegen is het zo ontzettend bevrijdend om niet de schijn te hoeven ophouden. Ja, of om niet de waarheid over jezelf verborgen te houden. Ik ben God zo dankbaar dat Jezus, of door Jezus heen, ik vergeven ben. Af en toe denk ik terug naar het verleden, af en toe kijk ik in de spiegel en dan denk ik van, oh joh, wat ben jij een slechterik. En dan word ik eraan herinnerd dat Jezus Christus mijn Heer, mijn Verlosser, mijn God is. De almachtige God die het hele universum bij elkaar houdt, maar die zichzelf zo nederig heeft opgesteld dat hij in mijn plaats, voor mijn zonden, mijn fouten, is gestorven. En als je vanmorgen een wedergeboren christen bent, dan ben je van al je zonden 100% vergeven. En als je dat nog niet bent, dan hoef je alleen te zeggen, Heer, hier ben ik. Vergeef mij. Ik erken, ik ben een zondaar. Ik erken, ik heb u nodig. We hebben het vanmorgen gezongen. Ik heb u nodig. En als je door de almachtige God, de grote ik ben, Jezus Christus, vergeven bent, en dat zijn wij, waarom zou je dan nog zoveel tijd en energie verspillen om jezelf te verbergen? Waarom zou je nog zoveel energie verspillen in het ophouden van schijn? Trouwens, even een zijsprongetje. Wisten jullie dat wanneer je in aanraking komt met de bladeren van een vijgenboom, je uitslag kan krijgen? Ik weet niet, hier in Nederland hebben ze geen vijgenbomen, maar goed, in de States wel. En als je vijgen gaat plukken, dan moet je lange mouwen aan hebben, je moet handschoenen dragen, want ja, je krijgt ontzettende jeuk, je krijgt uitslag. Sommige mensen die er meer gevoelig voor zijn, die krijgen zelfs blaren. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, werden hun ogen geopend, waardoor zij doorkregen dat zij naakt waren. Wat deden ze? Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten daarvan schorten van om hun geslachtsdelen te bedekken. Zie je het voor je? God kijkt hen aan en zegt, oeh, dat had ik niet voor ogen. Maar weet je, dat had al een teken moeten zijn, dat het bedekken en het verbergen van wie je echt bent een hele pijnlijke zaak zou zijn. Misschien was dat wel een typebeeld hiervan. Weet ik niet. Daarom, als je in alle nederigheid eerlijk met jezelf bent en eerlijk over jezelf bent, dan kom je tot de juiste conclusie dat je gebroken bent. Wij zijn allemaal gebroken. En dat is oké. Wij zijn niet volmaakt. Wij zijn gebroken. En er is er eentje die ons weer kan maken. En dat is Jezus Christus. Een gebroken mens geeft toe dat hij hulp nodig heeft. Als ik met mijn auto naar de garage toe ga, omdat er iets mis is met de auto, dan zegt mijn auto ook niet van, nee hoor, alles is goed. Nee. Wij doen dat dus wel. Mensen, we moeten echt doorkrijgen, en dit bedoel ik niet op een verkeerde manier, maar wij zijn gebroken. En we hebben herstel nodig. We hebben een God nodig die ons weer vanaf het begin helemaal weer goed gaat opbouwen en goed in elkaar zet. In 2 Korinthe 5, ik denk vers 17, staat er dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. En dat betekent dat wij als het ware gewoon opnieuw geschapen zijn. Op het moment dat wij wedergeboren zijn, zijn wij opnieuw geschapen. En vanaf dat moment gaat God met ons een reis doorheen. Hij gaat ons vormen, hij breekt bepaalde dingen af, hij snoeit ons. En hij hervormt ons weer naar het beeld van Jezus Christus. Maar dat kan alleen als je in alle nederigheid voor Gods troon komt en zegt, Heer, ik ben gebroken, ik ben ellendig, ik kan dit niet. Help me alsjeblieft. En dan zegt God, yes, jij hebt het door. Kom, we gaan het nu samen doen. Ik vergeef je van al je zonden. Ik zal zelfs het schuldgevoel bij je wegnemen. Ik zal je bevrijden van jezelf. Ik zal je een nieuwe start. Ik zal je een nieuw leven geven. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Dus in tegenstelling tot wat de ongelovige wereld ons voorhoudt over nederig zijn of nederigheid, is nederigheid in Gods koninkrijk gewoon goed. Het is zelfs zeer goed. En nogmaals, Jezus omschrijft zichzelf hier. Hij heeft het over zichzelf. Hij is ons voorbeeld. Hij wil dat wij hem daarin navolgen. Dus als hij zichzelf heeft vernederd als een kind, ja, dan horen wij ons ook hem na te volgen in het vernederen als een kind. Tot slot dit. In Filippenzen 2:8 schrijft Paulus dit over Jezus. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Jezus zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus hier bevestigt Paulus wat Jezus over zichzelf in Matteüs 18 zegt. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam worden tot de dood. Nederigheid trouwens is ook gekoppeld aan het gehoorzamen van God. Zolang je trots bent, zal je God ook niet gehoorzamen. Zolang je een verkeerd beeld van jezelf hebt, zal je God niet gaan gehoorzamen. Zolang je geen goed beeld van God hebt, zal je God niet gaan gehoorzamen. Maar Jezus, in al zijn volmaaktheid, die had een juist beeld van zichzelf. Die had een correcte assessment over zichzelf. Hij wist ook wie God was en hier staat dat hij zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot de dood. Voor ons. Laten we bidden. O Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent. Heer, om ons, Heer, wij gebroken mensen te herstellen. Dank u wel, Heer, dat wij die in Christus zijn een nieuwe schepping zijn. Dat wij toegang krijgen tot uw troon der genade. Dat wij in die genade mogen staan. Dat we een standing hebben in die genade. Dank u, Vader. Dank u, Vader, dat u uw Zoon hebt gegeven. En dank u, Jezus, dat u bereidwillig was om naar de aarde toe te komen. Om uw heerlijkheid af te leggen. Om een nietig mens te worden. Om uzelf te vernederen als een kind. Om uiteindelijk voor mij, voor ons, naar het kruis toe te gaan. Om in onze plaats te sterven. Help ons, Heer. Help een ieder van ons om u daarin na te volgen. Om van u volmaakt voorbeeld te leren. Heer, dat wij het uitroepen, dat wij het willen, dat wij ons er dagelijks mee bezig zullen gaan houden. Maak ons, Heer, maak ons tot dienaren van allen. Help ons, Vader, om geen macht te voeren over anderen. Help ons, Heer, om het voorbeeld van Jezus na te volgen en voorbeeldgedrag te tonen. En help ons om nederig te zijn in de breedste zin van het woord. Doe het, Heer, en doe het niet omdat wij zo geweldig zijn, omdat wij het, ja, wij verdienen het niet. Maar, Heer, omwille van uw naam, omwille van het Koninkrijk van God. Heer, dat u verheerlijkt zal worden. Heer Jezus, dat we u famous zullen maken hier op aarde. Dank u wel. En Heer, waar wij hierin gefaald hebben, vergeef het ons alstublieft. Vergeef mij, Heer, vergeef ons van alle dingen die wij hierin fout hebben gedaan. En misschien ook andere dingen, Heer. Help ons om vanmorgen een frisse start te maken. Met een schone lei. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen, of de aartsvaderen, gesproken had door de profeten, heeft God in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon Jezus, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij, Jezus, is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Die naam, ik ben, die dragen wij. Laat die waarheid tot ons doordringen en laat die waarheid ons deze week bepalen wie wij zijn, hoe wij ons in deze wereld gedragen, in onze relaties met onze vrouwen en met onze mannen en in de gemeente. Op het werk, op school, overal waar we komen. Omwille van zijn naam. God zegen jullie. Amen.